In Genesis 11 zijn we nog steeds terecht, waar wij terechtkomen bij de lijn van Heber, niet via Joktan, maar via Peleg, kennelijk de jongere van de twee. En die Peleg heet dan Peleg, omdat in zijn tijd de aarde verdeeld werd. En dat betekent dat we daarmee een jaartal kunnen zetten bij de spraakverwarring van Babel. Dat is dan kennelijk 130 jaar na de Noachidische vloed. Want je hebt de lijst van erfgenamen, na zoveel jaar werd die geboren, na zoveel jaar werd die geboren, volgende generatie. En na 130 jaar werd Peleg geboren, die dan genoemd is naar die gebeurtenissen die in die dagen kennelijk plaatsvonden. En zo kom je aan een jaartelling vanuit die Noach en zijn achttal, zoals dat heette in de Bijbel. Ontwikkelde zich dus een grote familie, de mensheid, die bij elkaar wilde blijven, een toren bouwde, centrum, zo doet men dat vandaag nog steeds, hè. Bij elkaar blijven en een toren in het midden, of iets dergelijks. Ja, tegenwoordig een groot handelsgebouw of een World Trade Center, of wat het maar was, ook alweer. Vroeger de Eiffeltoren, maar ja, dat is alweer langer geleden. Maar zoiets, hè. En in Dubai hebben ze nou weer een ding neergezet. Het allerhoogste ter wereld. Weet ik veel. Maar zoiets, dat is wat men deed. En toen zei de heer laconiek, kom aan. En hij nam de termen van het volk over. Hij zei, want die zeiden, kom aan, laat ons tichelen strijken. En toren bouwen enzovoorts. En toen zei de heer, kom aan, laat ons nederdalen. En hij maakte daar een eind aan en verdeelde de mensheid. En die verdeling die wordt dan opgezond, werd opgezond in het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 10, waar wij dan inderdaad die volkeren tabel vinden. En ik haal dat aan omdat we hier terechtkomen in het latere deel dan van Genesis 11, want er wordt maar een half hoofdstukje nog niet eens aangeweid, het is maar een heel klein stukje, aan die geschiedenis van die van Babel enzovoort en de verstrooiing van de mensheid. Vervolgens wordt niet veel aandacht aan besteed. Overigens wil ik u wel opwijzen dat het er bestaat. Ik weet niet, het klinkt wat overdreven als ik het zeg waarschijnlijk, maar het is niettemin waar. Er bestaat een organisatie, een instituut dat zich bezighoudt met taalonderzoek en waarbij inderdaad geloofd gepropageerd wordt dat alle talen ter wereld op een of andere wijze afkomstig zijn van het zogeheten, door hen zogeheten Edenitisch, waarbij tegelijkertijd ook gezegd wordt dat het Hebreeuws, niet het Ivriet, maar het oude Hebreeuws, feitelijk het dichtstbij dat Edenitisch ligt. En het klinkt als een lachertje, maar ik moet u zeggen dat het bloedserieus is en dat het zeer imposant is om te zien hoe inderdaad ook al die woorden uit onze Nederlandse taal, maar uit alle talen, te herleiden zijn naar, en dus afgeleid zijn van, nou ja, wat er dichtstbij komt, Hebreeuws. Zal ik u dat eens vertellen? Ik heb ooit eens, dat is ook heel lang geleden, in een dolle bui, maar nee, het was bloedserieus, heb ik ooit zo'n dik boek gekocht, Etymologie van de Nederlandse taal, met nog een aanvullend deel erbij. En ik kan u rustig zeggen met de hand op, maar het schaf het maar niet aan, want je hebt er geen fluit aan. Kost een vermogen, dan weet je nog niks. Want dan zeggen ze bij een bepaald woord, ja, misschien van dit en misschien van dat en waarschijnlijk. En je ziet helemaal niks op. Het is wel een dik boek, maar er staan trouwens maar weinig trefwoorden in. Het is met een hele brede kantlijn, marge enzovoort, om het boek maar vol te krijgen, denk ik dan. Naïef, maar ze weten het niet. En die lui van dat Edenitisch genootschap, Amerikaans, Joods uiteraard, Amerikaans, die zeggen gewoon, nou dat is heel simpel waarom dat zo in elkaar steekt. Want al die etymologen, al diegenen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de taal, die weigeren te zeggen dat iets uit Hebreeuws afkomstig is. Ze willen dat gewoon niet weten, want daarmee bevestigen ze die hele geschiedenis uit de Bijbel. In het begin was het woord en het woord was Hebreeuws. van mijn part edenitisch, maar in ieder geval het was één taal en er staat hier ook in Genesis 11 en sindsdien is dat door een ingrijpen gods is dat uit elkaar gelopen en zo is dat gegaan. En die lui die demonstreren trouwens ook nog op welke wijze dan die verwarring ontstaan is en wat er met de taal gebeurd is toen en hoe je dat nu alsnog achteraf herleiden kunt en terug kunt nemen, hoeveel letters verwisseld geworden zijn of vervangen zijn, zeker hoe klinkers veranderd zijn, maar ook medeklinkers, hoe ze verwisseld geworden zijn. Nu je kunt het tamelijk makkelijk terugvinden. Ik heb er ergens ook een naslagwerk over, kun je gewoon woorden opzoeken. En Hebreeuwse woorden, en dan wordt erbij verteld welke woorden in allerlei talen die daar rechtstreeks van afgeleid zijn. Het is zeer verbazingwekkend, alleen dat boek geven ze niet meer uit, geloof ik. En nu moet je dat via internet, en ik geloof zelfs via een lidmaatschap, en dan kun je dat nazoeken. Dat is mij allemaal veel te ingewikkeld, maar zo is het wel. Dat is gewoon historisch en het is makkelijk vast te stellen. En het vult meteen die leemte op die al die etymologen hebben. Zij weten niet waar de woorden vandaan komen. Maar met een beetje Hebreeuws herken je het. Nou moet ik eerlijk zeggen dat mijn moeder dat ook al zei. En die kreeg vroeger op het gymnasium nog Hebreeuws les. Van een of andere rabbi. Heel lang geleden en zo. Maar die zei dat ook al trouwens. Maar goed, dat moest ik maar even terzijde laten. Maar het punt is dat daar wel sprake is van verdeling van volkeren. Hier in het begin van dit hoofdstuk 11. Aansluitend op de tabel die eerst gegeven werd in hoofdstuk 10. Maar niettemin in de dagen van Peleg werd die mensheid verdeeld. En na Peleg krijg je Rehu, vers 20 van Genesis 11. En dan krijg je Rehu leefde. Rehu verwekte Serug en Serug die verwekte dan weer Nahor en Nahor verwekte Tera en Tera kreeg drie zonen, Haran, ik noem ze meteen een goede volgorde, chronologische volgorde, Haran, Nahor en Abraham. En iemand liet mij vandaag nog zien een bladzijde uit een boek uit 1745. In het Nederlands, maar dat was weer ontleend aan een Engelstalig boek uit 1657, waarin gewoon staat dat de naam van Sargon identiek is aan de naam Serug. En omgekeerd zeg ik, Serug is Sargon. En die kennen wij. Wij kennen hem hoofdzakelijk waarschijnlijk als Sargon de Tweede. Dat was een van de Assyrische koningen. Maar die had zijn naam weer genomen van Sargon de Eerste. En die leefde pak een beet 2.500 jaar voor Christus. Wanneer, maar dat weten ze niet precies natuurlijk. Want in de ongewijde geschiedenis heeft men geen goede chronologische tabellen. Wij hebben ze alleen in de Bijbel. Maar dat was iemand die moet geleefd hebben voor de dagen van Abraham. Dat is de algemene gedachte. En die Sargon, die eerste Sargon, die wordt beschouwd als de eerste keizer die wij kennen uit de wereldgeschiedenis. Iemand namelijk die zijn rijk uitbreidde. Die als koning zijn rijk uitbreidde, de buurvolkeren onderwierp en inderdaad een wereldrijk stichtte van la lettre, dat wil zeggen wij noemen dat niet zo. En hij wordt trouwens genoemd Sargon van Ur. Uit Ur, Uruk Ur. Ook Sargon van Akkadië. Maar waar dat dan precies lag, er zijn de meningen over verdeeld. Ook over de vraag of dat een stad was of een streek. Maar in ieder geval, die man had zijn residentie in Ur. Ja, der Chaldeeën, welk anders? Alleen die term Chaldeeën was toen nog niet uitgevonden. Dat is het enige probleem wat men heeft. Maar ja, dat is later in de Bijbel aangevuld in Genesis. Met als zoals zoveel namen. Maar ik ga er liever niet op in, want ik moet het toch over Abraham hebben uiteindelijk en uitgebreid, dus vooruit maar weer. Maar die Serug kennen wij uit ongewijde geschiedenis. Dat is Sargon van Akkadië, van Akkad, of hoe ze het maar schrijven. Je zoekt maar wat op Google, dan vind je van alles over die man, inclusief een portret en wat is meer zij. Maar hij richtte een rijk, hij veroverde heel Mesopotamië. Dat wil zeggen, vanaf Ur, dat is pak een beet vanaf de Perzische Golf dus, helemaal bij de monding van Eufraat en Tigris, helemaal daar rechts beneden, weet u wel. En dan loopt die Eufraat, gaan we stroom opwaarts, helemaal naar boven, naar de bovenloop van de Eufraat. Daar ligt trouwens dat Garan of Haran, waar we hierna in terechtkomen, de rest van Genesis 11. En dan ben je tegelijkertijd ook zo ongeveer aan de bovenloop van de Jordaan. Dan loopt de route verder naar beneden. Maar het rijk van die Sargon strekte zich uit tot in het tegenwoordige Turkije. Dat wil zeggen, heel Mesopotamië uitgebreid maakte daar deel van uit. En die onderwierp al die koningen, wat daar de grote baas van. Maar u begrijpt hopelijk ook dat die Sargon, Serug, die N is gewoon een uitgang, maar dat doet er nou verder niet toe, dat die Serug, deze Sargon, dus iets probeerde te doen waar God zelf enige eeuwen tevoren een stokje voor gestoken had. Hebben we dit nog? Wij waren bij Babel. En men zei, we willen in Babel, dat is iets noordelijker, maar nog steeds in Mesopotamië, twee stromenland, of hoe dat maar heten mag, aan de oevers van de Eufraat enzovoort. Wij willen hier onze residentie hebben, de hoofdstad van de gehele mensheid. En de heer zei, nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is de gehele aarde vullen en het hele idee van de één mensheid onder één heersen, dat loopt uit de hand, dat moeten we niet hebben. Hebben die nog? En de heer onderbreekt dat. En de eerstvolgende die datzelfde plan probeert uit te voeren, is inderdaad Sargon. En in de Bijbel heet hij Serug, zonder die uitgang met die enderachten. Hebben u dat nog? Sargon is trouwens een vergiste versie van de naam, dus het maakt allemaal niks uit eigenlijk. Het is gewoon dezelfde. En van oudsher, ik hoop dat ik dat nou even duidelijk gemaakt, van oudsher wordt dat ook gewoon gezegd. Serug is Sargon en Sargon is Serug. Dat wil zeggen, je bent bij die figuur die in navolging van die Nimrod probeert inderdaad die mensheid te verenigen, voordat ze te ver uitgezworven zijn, de mensheid te verenigen in één rijk. Heb je die? Daarnaast wordt het een en ander vermeld. Ik hoop dat duidelijk gezegd, dit is dus gewoon een historische figuur die we buiten de Bijbel ook hebben. Daarnaast moet ik u, maar ik weet niet goed hoe ik dat weer doen moet, moet ik u ook zeggen dat wij hier in Genesis dan toch echt wel een heel summere samenvatting vinden van de gebeurtenissen. Ik heb u dat al een paar keer gezegd. Ik zeg, als u de geschiedenis zo ver mogelijk uitkleedt, dan hou je dus alleen een koningslijst over. En in belangrijke mate hebben we hier alleen maar koningslijsten. Met hier en daar een detail erbij, zodat we wat verbanden kunnen leggen. Het is erg krap allemaal. En dat geldt ook voor de rest van de geschiedenis hier in Genesis 11. Waar we dan terecht zijn inderdaad bij Abraham of Terach eigenlijk en zijn familie. En die vrouwen, en dat ze dan geroepen werden uit der Chaldeeën, dat ze uiteindelijk in Canaan terechtkomen, althans Abraham en Lot, en dat soort dingen. Maar het is heel summier. Ik beweer ook al jaren dat wat er opgeschreven is in de Bijbel, is opgeschreven naarmate men geneigd was de dingen te vergeten. Want als je de Bijbel leest en bestudeert, kom je vanzelf tot de conclusie dat er meer bekend moet zijn geweest van oudsher dan er überhaupt in de Bijbel staat. Toen dacht iemand dat ik zei dat de Bijbel onvolledig is en daarmee onbetrouwbaar. Ik moet u zeggen, er kan geen geschiedenisboek ooit volledig zijn, zelfs niet als het woord van God is. Dat zei tenminste Johannes, die zei, Jezus heeft nog veel meer tekenen gedaan, maar als dat opgeschreven moest worden, kon de hele wereld die boeken niet bevatten. Dus dat kan niet. Geschiedenis is altijd, historie is altijd verslaggeving van gebeurtenissen, en dat is altijd maar beperkt uiteraard. Hè? er zit niks anders op. Heb je die? Zal je een voorbeeld geven. Er staat in... er staat in 1 Korinthe 10, er staat dat, dat schrijft Paulus, dat Israël, het hele volk, in de doortocht door de woestijn, dronk uit dezelfde steenrots die volgde. Wat zegt die? Wat staat daar? Hij zal toch niet bedoelen dat Israël uit Egypte onderweg naar Canaan gevolgd werd door een steenrots, waar bij gelegenheid dan water uitkwam? Want dat staat er wel. Daarna zoeken we het ijverig op, in Exodus. Nou ja, en Leviticus nummer in Deuteronomium, of zoiets. Maar we zoeken het op. Wat, hoe was dat met die steenrots? En we vinden het niet. Het enige wat we vinden is dat er bij elke gelegenheid, elke keer is er wel weer een steenrots. Bij wijze van spreken. Chargeer dat nou wat, maar er is altijd wel een steenrots ergens in de buurt waarmee iets is. Toch? Nou ja. Maar een steenrots die er volgde, kunnen we daar niet vinden. Maar de aardigheid is, het staat in 1 Korinthe 10. Maar hoe, ja, de eerste verse geloof ik. Maar hoe weet, vers 4, oké. Maar hoe wist Paulus dat dan? Waar haalt Paulus dat vandaan? Het antwoord is, dat wist hij gewoon, want het was opgeschreven in de Joodse geschiedschrijving, of wat het maar was, in de volksarchieven, of wat het maar was, waarschijnlijk in de tempel. En het is nog jaren na Paulus, overigens, dat iemand anders, een Jood, dat schreef. Dat inderdaad Israël gevolgd werd door een steen in de woestijn, waar water uit kwam. Dat was Josephus, bijgenaamd Flavius, de Joodse geschiedschrijver. En die leefde in de dagen van en rond en na de val van Jeruzalem. Dat is na Paulus. En hoe wist hij dat dan? Of zal hij 1 Korinthe 10 gelezen hebben? Die kans is niet zo groot. Waar is hij dat van? Omdat het vast ligt in de Joodse overleving. Ik herinner me trouwens of het de kinderbijbel was, of de juffrouw of de meester op school met de bijbelverhalen, weet ik niet. Dat verteld werd hoe Israël door de Fadureën vermaand werd en zegt: nee, hier moeten jullie rechtsaf. Jullie niet de weg van de Filistijnen naar Canaan toe, uit Egypte. Niet de weg van de Filistijnen, maar met de kant van de woestijn in. En er werd gewoon onthouden. Daar liep men dus tussen de bergruggen door. En achter die bergruggen, daar lagen die Egyptenaren op de loer, weet je wel. Ze werden van alle kanten bespied. Ze konden geen kant op, ze konden niet terug. Want achter waren de Egyptenaren. Voor was de Schelfzee. Daar liep de weg dus dood. En links en rechts waren die bergen. En daar, van daaruit werden ze in de gaten gehouden door de Egyptische legers. Waar staat dat in de Bijbel? Staat niet in de Bijbel, staat ook in de Flavius Josephus, Joodse oudheden. En hoe wist hij dat? Ja, geschiedschrijving binnen het volk, de kronieken van het volk, het Rijksarchief, of wat het maar was. En wat je in de Bijbel vindt, zijn alleen de hoofdlijnen en de dingen die van belang zijn. Vooral omdat ze in hoge mate ook een profetische betekenis hebben. Maar lees je alsnog die geschiedenis van de uittocht uit Egypte en de doortocht door de woestijn enzovoort, dan begrijp je het verhaal ineens veel beter. En dat ze inderdaad geen kant op konden. En bovendien weet je dan precies waar je bent, want dan ben je in de Wadi Water, die dan uitloopt inderdaad bij Nuweiba in de Golf van Aqaba. Dat is de Schelfzee dus. Hebben jullie die nog? Maar het zijn details die voor een deel algemeen aanvaard worden, maar die niet in de Bijbel staan. En soms staan ze er wel, maar vind je ze pas in het Nieuwe Testament. Het is met de roeping van Abraham hier ook zo. Want al die etymologen, al diegenen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de taal, die weigeren te zeggen dat iets uit Hebreeuws afkomstig is. Ze willen dat gewoon niet weten, want daarmee bevestigen ze die hele geschiedenis uit de Bijbel. In het begin was het woord en het woord was Hebreeuws. Van mijn part Edenitisch, maar in ieder geval het was één taal. En er staat hier ook in Genesis 11. En sindsdien is dat door een ingrijpen gods is dat uit elkaar gelopen. En zo is dat gegaan. En die lui die demonstreren trouwens ook nog op welke wijze dan die verwarring ontstaan is. En wat er met de taal gebeurd is toen. En hoe je dat nu alsnog achteraf herleiden kunt en terug kunt brengen. Hoeveel letters gewisseld geworden zijn of vervangen zijn. Zeker hoe klinkers veranderd zijn, maar ook medeklinkers, hoe ze verwisseld geworden zijn. Nu je kunt het tamelijk makkelijk terugvinden. Ik heb er ergens ook een naslagwerk over, kun je gewoon woorden opzoeken. En Hebreeuwse woorden, en dan wordt erbij verteld welke woorden in allerlei talen die daar rechtstreeks van afgeleid zijn. Het is zeer verbazingwekkend, alleen dat boek geven ze niet meer uit, geloof ik. En nu moet je dat via internet, en ik geloof zelfs via een lidmaatschap, en dan kun je dat nazoeken. Dat is mij allemaal veel te ingewikkeld, maar zo is het wel. Dat is gewoon historisch en het is makkelijk vast te stellen. En het vult meteen die leemte op die al die etymologen hebben. Ze weten niet waar de woorden vandaan komen. Maar met een beetje Hebreeuws herken je het. Nou moet ik eerlijk zeggen dat mijn moeder dat ook al zei. En die kreeg vroeger op het gymnasium nog Hebreeuws les. Van een of andere rabbi. Heel lang geleden en zo. Maar die zei dat ook al trouwens. Maar goed, dat moest ik maar even terzijde laten. Maar het punt is dat daar wel sprake is van verdeling van volkeren. Hier in het begin van dit hoofdstuk 11. Aansluitend op de tabel die eerst gegeven werd in hoofdstuk 10. Maar niettemin in de dagen van Peleg werd die mensheid verdeeld. En na Peleg krijg je Rehu, vers 20 van Genesis 11. En dan krijg je Rehu leefde. Rehu verwekte Serug en Serug die verwekte dan weer Nahor en Nahor verwekte Tera. Tera kreeg drie zonen, Haran, ik noem ze meteen een goede volgorde, chronologische volgorde, Haran, Nahor en Abraham. En iemand liet mij vandaag nog zien een bladzijde uit een boek uit 1745. In het Nederlands, maar dat was weer ontleend aan een Engelstalig boek uit 1657, waarin gewoon staat dat de naam van Sargon identiek is aan de naam Serug. En omgekeerd zeg ik, Serug is Sargon. En die kennen wij. Wij kennen hem hoofdzakelijk waarschijnlijk als Sargon de Tweede. Dat was een van de Assyrische koningen. Maar die had zijn naam weer genomen van Sargon de Eerste. En die leefde pak een beet 2500 jaar voor Christus. Wanneer, maar dat weten ze niet precies natuurlijk. Want in de ongewijde geschiedenis heeft men geen goede chronologische tabellen. Wij hebben ze alleen in de Bijbel. Maar dat was iemand die moet geleefd hebben voor de dagen van Abraham. Dat is de algemene gedachte. En die Sargon, die eerste Sargon, die wordt beschouwd als de eerste keizer die wij kennen uit de wereldgeschiedenis. Iemand namelijk die zijn rijk uitbreidde. Die als koning zijn rijk uitbreidde, de buurvolkeren onderwierp en inderdaad een wereldrijk stichtte avant la lettre, dat wil zeggen, wij noemen dat niet zo. En hij wordt trouwens genoemd Sargon van Ur. Uit Ur, Uruk Ur. Ook Sargon van Akkadië. Maar waar dat dan precies lag, er zijn de meningen over verdeeld. Ook over de vraag of dat een stad was of een streek. Maar in ieder geval, die man had zijn residentie in Ur. Ja, der Galdeeën, welk anders? Alleen die term Chaldeeën was toen nog niet uitgevonden. Dat is het enige probleem wat men heeft. Maar ja, dat is later in de Bijbel aangevuld in Genesis. Met als zoals zoveel namen. Maar ik ga er liever niet op in. Want ik moet het toch over Abraham hebben uiteindelijk. En uitgebreid, dus vooruit maar weer. Maar die Serug kennen wij uit ongewijde geschiedenis. Dat is Sargon van Akkadia, van Akkad, of hoe ze het maar schrijven. Je zoekt maar wat op Google, dan vind je van alles over die man, inclusief een portret en wat iets meer zei. Maar hij richtte een rijk, hij veroverde heel Mesopotamië, dat wil zeggen vanaf Ur, dat is pak een beet vanaf de Perzische Golf, dus helemaal bij de monding van Eufraat en Tigris, helemaal daar rechts beneden, weet u wel. En dan loopt die Eufraat, gaan we stroom opwaarts helemaal naar boven, naar de bovenloop van de Eufraat. Daar ligt trouwens dat Garan of Haran, waar we hierna in terechtkomen, de rest van Genesis 11. En dan ben je tegelijkertijd ook zo ongeveer aan de bovenloop van de Jordaan. Dan loopt de route verder naar beneden. Maar het rijk van die Sargon strekte zich uit tot in het tegenwoordige Turkije. Dat wil zeggen, heel Mesopotamië uitgebreid maakte daar deel van uit. En hij onderwierp al die koningen, wat daar de grote baas van. Maar u begrijpt hopelijk ook dat die Sargon, Serug, die N is gewoon een uitgang, maar dat doet er nou verder niet toe, dat die Serug, deze Sargon, dus iets probeerde te doen waar God zelf enige eeuwen tevoren een stokje voor gestoken had. Hebben we dit nog? Wij waren bij Babel. En men zei, we willen in Babel, dat is iets noordelijker, maar nog steeds in Mesopotamië, twee stromenland, of hoe dat maar heten mag, aan de oevers van de Eufraat, enzovoort. Wij willen hier onze residentie hebben, de hoofdstad van de gehele mensheid. En de Heer zei, nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is de gehele aarde vullen en het hele idee van de één mensheid onder één heersen, dat loopt uit de hand, dat moeten we niet hebben. Hebben die nog? En de Heer onderbreekt dat. En de eerstvolgende die datzelfde plan probeert uit te voeren, is inderdaad Sargon. En in de Bijbel heet hij Serug, zonder die uitgang met die enderachter. Hebben jullie dat nog? Sargon is trouwens een vergiste versie van de naam, dus het maakt allemaal niks uit eigenlijk. Het is gewoon dezelfde. En van oudsher, ik hoop dat ik dat nou even duidelijk gemaakt, van oudsher wordt dat ook gewoon gezegd. Serug is Sargon en Sargon is Serug. Dat wil zeggen, je bent bij die figuur die in navolging van die Nimrod probeert inderdaad die mensheid te verenigen, voordat ze te ver uitgezworven zijn, de mensheid te verenigen in één rijk. Hebben we die? Daarnaast wordt het een en ander vermeld. Ik hoop dat duidelijk gezegd, dit is dus gewoon een historische figuur die we buiten de Bijbel ook hebben. Daarnaast moet ik u, maar ik weet niet goed hoe ik dat weer doen moet, moet ik u ook zeggen dat wij hier in Genesis dan toch echt wel een heel summere samenvatting vinden van de gebeurtenissen. Ik heb u dat al een paar keer gezegd. Ik zeg, als u de geschiedenis zo ver mogelijk uitkleedt, dan hou je dus alleen een koningslijst over. En in belangrijke mate hebben we hier alleen maar koningslijsten. Met hier en daar een detail erbij, zodat we wat verbanden kunnen leggen. Het is erg krap allemaal. En dat geldt ook voor de rest van de geschiedenis hier in Genesis 11. Waar we dan terecht zijn inderdaad bij Abraham of Terach eigenlijk en zijn familie. En die vrouwen, en dat ze dan geroepen werden uit der Chaldeeën, en dat ze uiteindelijk in Canaan terechtkomen, althans Abraham en Lot, en dat soort dingen. Maar het is heel summier. Ik beweer ook al jaren dat wat er opgeschreven is in de Bijbel, is opgeschreven naarmate men geneigd was de dingen te vergeten. Want als je de Bijbel leest en bestudeert, kom je vanzelf tot de conclusie dat er meer bekend moet zijn geweest van oudsher dan er überhaupt in de Bijbel staat. Toen dacht iemand dat ik zei dat de Bijbel onvolledig is en daarmee onbetrouwbaar. Ik moet u zeggen, er kan geen geschiedenisboek ooit volledig zijn, zelfs niet als het woord van God is. Dat zei tenminste Johannes. Die zei, Jezus heeft nog veel meer tekenen gedaan, maar als dat opgeschreven moest worden, kon de hele wereld die boeken niet bevatten. Dus dat kan niet. Geschiedenis is altijd, historie is altijd verslaggeving van gebeurtenissen. En dat is altijd maar beperkt, uiteraard. Hè? Er zit niks anders op. Heb je die? Zal je een voorbeeld geven. Er staat in... er staat in 1 Korinthe 10, er staat dat, dat schrijft Paulus, dat Israël, het hele volk, in de doortocht door de woestijn, dronk uit dezelfde steenrots die volgde. Wat zegt hij? Wat staat daar? Hij zal toch niet bedoelen dat Israël uit Egypte onderweg naar Canaan gevolgd werd door een steenrots, waar bij gelegenheid dan water uitkwam? Want dat staat er wel. Daarna zoeken we het ijverig op, in Exodus. Nou ja, en Leviticus nummer in Deuteronomium, of zoiets, maar we zoeken het op. Wat, hoe was dat met die steenrots? En we vinden het niet. Het enige wat we vinden is dat er bij elke gelegenheid, nee, elke keer is er wel weer een steenrots. Bij wijze van spreken. Chargeer dat nou wat, maar er is altijd wel een steenrots ergens in de buurt waarmee iets is. Toch? Nou ja. Maar een steenrots die er volgde, kunnen we daar niet vinden. Maar de aardigheid is, het staat in 1 Korinthe 10. Maar hoe, ja, de eerste vers geloof ik. Maar hoe weet, vers 4, oké. Maar hoe wist Paulus dat dan? Waar haalt Paulus dat vandaan? Het antwoord is, dat wist hij gewoon, want het was opgeschreven in de Joodse geschiedschrijving. Of wat het maar was, in de volksarchieven, of wat het maar was, waarschijnlijk in de tempel. En het is nog jaren na Paulus, overigens, dat iemand anders, een Jood, dat schreef. Dat inderdaad Israël gevolgd werd door een steen in de woestijn, waar water uit kwam. Dat was Josephus, bijgenaamd Flavius, de Joodse geschiedschrijver. En die leefde in de dagen van en rond en na de val van Jeruzalem. Dat is na Paulus. En hoe wist hij dat dan? Of zal hij 1 Korinthe 10 gelezen hebben? Die kans is niet zo groot. Waar is hij dat van? Omdat het vast ligt in de Joodse overlevering. Ik herinner me trouwens of het de kinderbijbel was, of de juffrouw of de meester op school met de bijbelverhalen, weet ik niet. Dat verteld werd hoe Israël door de Heer vermaand werd en zegt, nee, hier moeten jullie rechtsaf. Jullie niet de weg van de Filistijnen naar Canaan toe, uit Egypte. Niet de weg van de Filistijnen, maar met de kant van de woestijn in. En er werd gewoon onthouden. Daar liep men dus tussen de bergruggen door. En achter die bergruggen, daar lagen die Egyptenaren op de loer, weet je wel. Ze werden van alle kanten bespied. Ze konden geen kant op, ze konden niet terug. Want achter waren de Egyptenaren. Voor was de Schelfzee. Daar liep de weg dus dood. En links en rechts waren die bergen. En daar, van daaruit werden ze in de gaten gehouden door de Egyptische legers. Waar staat dat in de Bijbel? Staat niet in de Bijbel, staat ook in de Flavius Josephus, Joodse oudheden. En hoe wist hij dat? Ja, geschiedschrijving binnen het volk, de kronieken van het volk, het Rijksarchief, of wat het maar was. En wat je in de Bijbel vindt, zijn alleen de hoofdlijnen en de dingen die van belang zijn. Vooral omdat ze in hoge mate ook een profetische betekenis hebben. Maar lees je alsnog die geschiedenis van de uittocht uit Egypte en de doortocht door de woestijn enzovoort, dan begrijp je het verhaal ineens veel beter. En dat ze inderdaad geen kant op konden. En bovendien weet je dan precies waar je bent, want dan ben je in de Wadi Water. Die dan uitloopt inderdaad bij Nuweiba in de Golf van Aqaba. Dat is de Schelfzee dus. Hebben jullie die nog? Maar het zijn details die voor een deel algemeen aanvaard worden, maar die niet in de Bijbel staan. En soms staan ze er wel, maar vind je ze pas in het Nieuwe Testament. Het is met de roeping van Abraham hier ook zo. Want hoe dat nou precies ging, die roeping van Abraham, dat is niet duidelijk in Genesis 11 en 12. Het is dat wij Handelingen 7 hebben, en er was nog één. Wat zal hier wel staan? Oh ja, natuurlijk. En Hebreeën 11. Het is dat we die beide schriftgedeelten ook hebben, waardoor we weten hoe het dan werkelijk precies ging. Want hier staat het niet. We hebben hier nog, het is een uitgekleede versie. Het is sumeer. Er wordt net verteld wat je nodig hebt en dat is voldoende. Maar het moet wel duidelijk zijn. Een bijbelstudie houdt inderdaad in dat je die dingen na zoekt, schrift met schrift vergelijkt enzovoort. En hoe dat zat met die steen. Nou ja, dat staat in 1 Korinthe 10, het is wel wat laat en verderop in de Bijbel. Maar het klopt wel en het heeft zijn grond ook in de veel oudere geschiedschrijving buiten de Bijbel. Afgezien daarvan, de Bijbel verwijst soms naar boeken die wij niet hebben. Toch? Het boek des oprechten, heb ik dat wel eens gelezen. Boek van Henoch, heeft iemand het gat in de markt opgevuld, maar we hebben het niet. Althans niet dat wat in de Bijbel genoemd wordt. Heb je dit nog? Je moet er even aan wennen, maar zo gaat dat. En het idee is ook dat God tot veel meer mensen gesproken heeft dan alleen maar tot Abraham, om maar eens wat te noemen. God is niet de God der, der Joden alleen, maar ook der heidenen. Dat hij zich later exclusief bediend heeft van Israël als volk en zich beperkt heeft tot een werk dat hij zou doen alleen maar via dat volk, dat dan weer tot zegen zou zijn van alle volkeren. Dat is zo. Maar tot vandaag weten we niet wie Job was. Aan wie we een heel Bijbelboek te danken hebben. Maar wie was die man? Geen idee waar hij vandaan kwam, van wie hij afstamde, waar hij gebleven is, enzovoorts. En in ieder geval geen Jood. Maar wat dan wel? Ja, dat weten we niet. Een heiden. Hier of daar. Heb je dat nog? We denken er vaak veel te smal over. Alsof het Bijbel vooral alleen een verzameling van anekdotes is, incidenteel hier en daar. Maar dat is het echt niet, hoor. Er is veel meer gebeurd dan we alleen in de Bijbel vermeld vinden. En ik wijs er bij regelmaat op, omdat als we geen geschiedenisboeken hadden, zouden we grote delen van de Bijbel absoluut niet kunnen begrijpen. En zeker van profetisch woord niet. Want die dingen hebben plaatsgevonden in deze wereld, waarin het een en ander is beklijfd. Dat wil zeggen, zijn sporen heeft nagelaten. Binnen de mensheid, binnen de menselijke cultuur, wat er verdoor moest gaan. En ook inderdaad zwart op wit. Nou ja, laten we zeggen schriftelijk. Nee. Terug naar dit schriftgedeelte. Deze Sargon, bijgenaamd Serug, richtte een groot rijk op. Waarin de mensheid verenigd zal worden. Maar tegelijkertijd is daarvan bekend dat in zijn dagen de afgoden werden uitgevonden. De diverse goden, om zo te zeggen. En daar hebben grote denkers der mensheid zich mee bezig. Dat je daar niet te gering over denkt. Grote denkers der mensheid zich mee bezig gehouden. Want tot vandaag wordt beweerd dat die klassieke goden, vooral die oude Grieken, want die houden wij in ere. Daarvoor moeten we nou de rekening betalen. Ja, dat is zo. Maar goed, we houden de oude Grieken in ere. En we zeggen die oude Griekse goden, ja, die zijn eigenlijk personificaties van de diverse natuurkrachten. Weet u wel, je hebt zo'n god van de zon natuurlijk en van de maan, van de weegdraad en van zonsopgang en van zonsondergang en van de aarde en van de vruchtbaarheid van de aarde en van de wind en van de regen. U weet wel, pluvius, van de paraplu en zo. Dat is een pluvius tegen de oude enzovoort. En bacchus hebben we ook nog, heb ik gemerkt. Nou ja, en zo'n... zo'n hele rij. En dan wordt ons uitgelegd, ja, dat zijn uitdrukkingen, personificaties is het woord, van die diverse natuurkrachten die ons mensen te boven gaat, waar we geen macht over hebben, maar die we hopen naar onze hand te zetten. Dus als we die goden nou maar een beetje dienen en eer bewijzen, gaan ze hopelijk door met op tijd de regen te geven en op tijd ook trouwens niet. En op tijd het gewas te doen opkomen en op tijd de zon te doen opgaan en weer onder te doen gaan en wat het maar was. Heb u dat nog? Nou, zoiets. En dan liefst ook nog elke bevolkingsgroep zijn eigen god, anders krijgen ze maar weer ruzie. En zo ontstond dus het veel godendom, om zo te zeggen. Betrekkelijk kort nadat die ene god een oordeel bracht over Babel, waarin men de mensheid wilde verenigen, weet u nog, onder Nimrod. Maar het vervolg op het verhaal is dat waar in elk geval sinds Serug, bijgenaamd Sargon, maar waarschijnlijk al eerder, men overging tot die afgoderij, want dat is gewoon het woord uit de Bijbel. Toen bracht God niet een oordeel over de hele mensheid, maar deed hij iets anders. Hij riep iemand daaruit. En ik verzin het niet. Want u weet, dat als je een beetje gereformeerd bent, dan wel Revo, hoe heet dat? Ik heb er geen verstand van namen, dus ik geneer me ook niet om die termen te zeggen. Als je een beetje klassiek protestant-orthodox bent, als dat het goede woord is, dan gebruik je dus een statenvertaling. Liefst zo een met van die, zo grote, weet je wel, met die koperen sloten erop. En het andere boek dat je in huis hebt is dan Flavius Josephus. In dezelfde uitvoering. En met hetzelfde lettertype. U weet wel, zo'n groot boek met van die sloten erop. Ze hebben het later nog eens opnieuw uitgebracht in een schandalig grote versie. Zo schandalig groot dat ik het niet lezen kan. Want die past niet eens op mijn lessenaar. Dat is, als het open ligt is het zo'n boek. In een wit perkament is het, geloof ik. Het was een van de winstobject van iemand, dat weet ik ook niet meer wie dat uitgegeven heeft. Maar onder het motto, iedereen moet een Nederlandse Flavius Josephus in huis hebben, met de geschiedenis van de Joodse oudheden en de Joodse oorlogen en dan nog een paar van die kleinere werken van die man enzovoort. Dit was verplicht in die kringen. Nou, verplicht. Ja, jawel, ja. Dat moest je hebben. Waarom? Omdat het de aanvulling is van dikwijls het summere verslag in de Bijbel zelf. En wat ik dus vertel is volkomen orthodox. Niet dat Flavius Josephus gezag heeft boven de Bijbel, maar daaronder wel. En daar gaat het maar om. Zie? We zijn die dingen allemaal kwijtgeraakt. Die hebben we allemaal afgeleerd en doe maar weer. En van de Bijbel hebben we een citatenboek gemaakt. En vaak ook letterlijk zelfs. Dan koop je niet een Bijbel, maar dan koop je een boek met Bijbelteksten voor de diverse gelegenheid. Voor bruiloften, partijen, begrafenissen, scheidingen, verlovingen, wat het maar was allemaal. Voor elke gelegenheid een Bijbeltekst, dan kan je kiezen. Kent u dat niet? Daar heb ik vast wel een paar van in de kast staan. Maar toen maar, hè. Dat is zo beter. En men heeft die Bijbel uitgekleed, omdat men het ook niet langer als geschiedenis beschouwt. Maar het hele punt is dat we hier die lijn volgen, waar verder dan ook maar niks over gezegd. Waarom zou je ook wat vertellen over die afgodische lui, die lui die de afgoden dienen? Het lijkt mij trouwens ook persoonlijk, dat ja goed, ik heb die dingen bestudeerd, maar het lijkt me ook persoonlijk als je de Bijbel leest, dat je je vragen hebt bij God zegt tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal, 12 zijn. Maar waarom in vredesnaam moet dat? Wel, je moest toch je naaste lief hebben en goed zijn voor je, wat zei Neumann ook weer, zaterdagavond. Toch? Je moest aardig zijn voor je medemens of zo. Ik heb het niet helemaal goed verstaan. Maar zoiets. Toch? En hier wordt tegen de man, ga er maar uit. Dan moet er toch iets miswezen bij de lui waarvan Abraham zich moest afzonderen. En als de koninklijke familie was, moet het bij die koninklijke familie wat mis geweest zijn. Zodanig dat hij zei, het kan wel wezen dat het de koninklijke familie is, maar ga er maar uit, want jij wordt een erfgenaam. Jij wordt de erfgenaam. Van Gods kant uit bezien. En dat is een andere optie dan dat God zegt, ik breng een oordeel erover. Er was zoiets was al gebeurd in de vloed van Noach. Op een ander niveau gebeurde het bij de zogeheten spraakverwarring in Babel. En de volgende fase is dus weer een ander niveau. Dat hij zegt, oké, laat dan maar zitten. Maar Abraham, kom jij er maar uit. Laat dat maar achter je. En het woord, ik weet niet hoofdstuk en boek, maar dat kan iedereen tegenwoordig opgoogelen. Dus dat is makkelijk zo, ik hoef dat niet allemaal uit te leggen, die verwijzingen te geven. Dit wordt netjes beschreven, door inderdaad Flavius Josephus, ja nog anderen ook, maar ik voel me niet geroepen om het allemaal te vertellen. Maar wie dat allemaal vertelt. Maar het verhaal is dat in die kring, in dat rijk van Akkadië, van Sargon enzovoort, dat daar die afgoderij bedreven werd. Bovendien de Bijbel zegt dat Terach, dat Abrahams voorvaderen, Terach en de Luidaf, diens voorvaderen, dat afgodendienaars waren. Staat gewoon in de Bijbel. Niet hier, maar staat ergens anders. En het idee is dat deze Abraham, zijn de overigens de jongste van de drie broers, dat hij op een of andere wijze trouw was aan de Heere, aan Jehovah Elohim. Die Heer die de wereld geschapen heeft, die de mens geschapen heeft, die de zonvloed over de aarde gebracht heeft, die die toren in Babel verwoest heeft. Ja, soms heb je ineens iemand die is conservatief, hè, die niet gelooft in verandering of vooruitgang, of hoe ze die dingen maar noemen, maar gewoon blijft bij het oude. En toen zei hij, jou moet ik hebben. Wel uit die familie, maar dan toch een die naar Gods maatstaven in aanmerking komt om opvolger, erfgenaam, zoon te worden. Dat is het verhaal. Want die afgoden, ik weet niet of ik het al bij de hand heb allemaal, maar die afgodendienaars. Joshua 24 vers 2, wie riep dat? Je gaat door naar de volgende ronde. Ja. Dat is goed, Joshua 24 vers 2, was trouwens nog een bedorven Syriër ook, Deuteronomie 26 vers 5. Ja, Syrië is dat noordelijke deel van Mesopotamië, hè? Precies. Nou ja, goed. Het staat niet met zoveel woorden in de Bijbel, maar het staat wel met zoveel woorden bij Flavius Josephus. En die enkele woorden die je dan in je Bijbel leest, dan zeg je, oh ja. Ja, natuurlijk, zo zit dat. En dan herken je het en het is daarmee verklaard. Nou, en zo kom je dus bij die Abraham terecht. Ja, eigenlijk zou ik dan ook, is toch wel eens aardig te vertellen, dat je Abraham, ik heb het natuurlijk weer niet bij de hand om mensen, maar het is wel eens leuk om te vertellen, dat je Abraham ook nog in een belangrijke mate in de wereld tegenkomt onder bijna exact die naam, zonder dat het opvalt. En zelfs als de naam voor de een of andere tamelijk groot uitgevallen religie. Want Brahma is, als u mij vraagt, Abraham. En de naam van zijn vrouw ben ik dan weer vergeten, van Brahma. Maar dat is Sarah, de naam lijkt er ook op trouwens. En er wordt een heleboel over verteld, over die Brahma. Wat dat precies is, hoe die heet enzovoort. Maar het is zeer herkenbaar als Abraham. De man heeft zijn spoor in de geschiedenis nagelaten. Of hij daar blij mee is, waag ik te betwijfelen. Maar het is een man van grote invloed geweest. Er wordt ook trouwens, bij de klassieke geschiedschrijvers wordt ook verteld bijvoorbeeld, dat Abraham specifiek in Mesopotamië, een astronoom was, een astroloog, een sterrenkundige, of hoe dat maar heten mag, de hemelen bestudeerde. En dat Abraham, als eerste astronoom, astrologe voor mij heten mag, niet alleen in Canaan terechtkwam, maar vervolgens in Egypte, dat is verderop in de volgende hoofdstukken, dat weet je allemaal, dat zijn die episodes, dat hij in Egypte terechtkomt, ook inderdaad in contact met Farao, dat ging via zijn vrouw dan, nee, niet die van Farao, maar via Sarah enzovoort. Maar officieel wordt beweerd dat de Egyptische astrologie, want zo noemt men het van oudsher, dat die daar gebracht is vanuit Mesopotamië door Abraham. Dat is het enige antwoord op de vraag, hoe komen die Egyptenaren er dan? En waarom leidt het zoveel op het veel oudere, de veel oudere astronomie uit, uit Mesopotamië? En het enige antwoord dat er bestaat en wat ons overgeleverd is, nou, er zijn twee antwoorden. Het ene is, wij weten het niet. Het andere is, dat is gebeurd door Abraham. En zo geef ik het dan ook maar door. Het is een belangwekkende historische figuur geweest. Maar niettemin, God riep hem om zijn familie te verlaten, achter zich te laten, kennelijk ook zijn aardse rechten op te geven, want daar gaat het natuurlijk in hoge mate om. Ik weet niet of je meteen merkt dat dat ook van toepassing was op Jezus van Nazareth. Om zijn aardse rechten op te geven. Om het achter zich te laten, af te leggen, om een andere loopbaan te volgen. Onder de belofte gas dat hij hem zou zegenen. Maar de weg liep wel via de dood. Toch? Dat is de route. En zoals ik zaterdagavond zei, dat is in principe de route voor elke gelovige. Alleen de meesten van ons hebben niet zoveel op te geven. Nou ja, niet zoveel op te geven. Maar het is wel het beginsel. En daarom is het van belang te weten hoe dit zit en wie die Abraham eigenlijk was. Snapt u wel? Het was niet zomaar iemand, zo van een of andere nietsnut, met zijn geiten en schapen. En toen riep de Heer hem en zei, Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap, wat dan erg grote woorden zijn voor zo'n zwerver toch? En uit je vaders huis, alsof het voor mensen van dat niveau wat uitmaakt hoe dat zit met het vaders huis. Dat betekent daar niks. Dat betekent pas wat als er inderdaad sprake is van zoiets, van een dynastie dus. En de enige dynastie bedoel ik maar, hè, die van Adam de eeuwen door. Niet maar koning van een rijkje, maar met troonsrechten over de hele wereld, als hoofd van de hele mensheid. En dus officieel, dat staat nergens in de Bijbel, maar ik zeg het zonder aarzelen, officieel als drager dus van de titel Zoon des Mensen. Wat er wel weinig van terechtgekomen is. En daarom is het van belang dit te volgen. Serug verwekte Nahor, dat is vers 22. Dat het dus een zoon van die Sargon, dat zou zijn opvolger dan waarschijnlijk zijn. En daarna staat er een Nahor verwekte Tera of Terach. Volgende generatie. En daarna staat er vers 26. En Terach leefde 70 jaren en gewon Abraham, Nahor en Haran. Dat wil zeggen, hij leefde 70 jaar en toen werd zijn oudste zoon geboren. En er worden er drie vermeld, niet meer. Er worden er drie vermeld. Of hij er meer gehad heeft of niet, weet ik niet. In ieder geval spelen die geen rol. En waarschijnlijk waren ze er ook niet trouwens. Abraham, Nahor en Haran worden ze hier genoemd, komen we wel terug. En dan staat er, deze zijn de geboorten van Tera. Maar dat had moeten zijn tot zover het verslag van Tera. De man ondertekent de papieren. Het register, het familiearchief van het koninklijk huis. En die houden daarbij, familiepapieren, het archief en hoofdzakelijk de afstamming, omdat het van belang is voor de rechten die ze eventueel hebben en kunnen laten gelden. Ik hoop dat u dat langzamerhand begrijpt op welk niveau die geschiedenis zich afspeelt. Zie? Heel ondertekend. En dan zou de nieuwe pericoop moeten beginnen vanaf vers 27, namelijk met T. Teer al. Gewoon, daar begint de volgende schrijver mee dus, hè. Ik meen dat het Ismael was. Terug gewoon Abraham, Naor en Aaron. Dat stond in het voorgaande vers ook. En waarom het er nu nog een keer staat, is omdat het voorgaande vers het laatste was van de voorgaande schrijver. Nou komt een nieuw boek, om zo te zeggen, van de volgende generatie. En die begint met die zinnen uiteraard, hè. Bij gebrek aan bladzijnnummering is het trouwens zeer gebruikelijk om het zo te doen. Maar het is ook volkomen logisch, hè. Zo gaat het. Terach gewoon Abraham, Nahor en Haran, daar waren we gebleven. En Haran gewoon Lot. Even voor de zekerheid, even kijken dat ik niks verkeerd gezegd heb. Dit geslacht dat van Tera eindigt inderdaad in 11 vers 27. En wat nu verder volgt, dus het tweede deel van vers 27, dat is het deel dat loopt tot en met 25 vers 12. En dat wordt ondertekend door Ismael. Die de natuurlijke oudste zoon is van Abraham. En die beschrijft de geschiedenis van zijn vader Abraham. Ligt zeer voor de hand. Zo gaat het. Nou, meer wil ik daar niet over zeggen. Over die verdeling, indeling van Genesis. Maar er staat er. Terach gewoon Abraham, Naor en Haran. Drie zonen. En Haran gewoon Lot. En Haran stierf. Na de geboorte van Lot, voor het aangezicht zijn vaders in Tera, dat wil zeggen Haran, de oudste zoon, stierf voordat zijn vader Tera stierf. In het land zijn er geboorte in Ur der Galdeën, nog. Die is dus nooit uit Ur der Galdeën weggegaan, die is daar begraven, om zo te zeggen. En daarna gaat weer hier niet verder, want moeten we nog even ergens bij stilstaan. Want hier staat, Terach was vers 24. Terach, vers 26. Terach leefde 70 jaren en gewoon Abraham, Nahor en Haran. Maar kijk even mee naar hoofdstuk 12. Nee, 11 vers 32 nog. 11, laatste vers, vers 32. En de dagen van Terach waren 205 jaren. En toen stierf hij, Terach. En na de dood van Terach trok Abraham verder met Lot naar Canaan. En toen was Abraham 75 jaren. Dat staat in 12 vers 4. Heb je die? Nou, als Terach 205 is, is Abraham 75, dus 11 vers 32 plus 12 vers 4. En dat betekent dat Abraham geboren werd toen zijn vader Terach 130 jaar oud was. Maar aangezien er staat Terach was 70 jaar en hij gewoon Abraham Nahor en Haran, betekent dit dat Abraham dus niet de oudste was. Want die werd geboren niet toen zijn vader 70 was, maar toen zijn vader 130 was. Hetzelfde verhaal als bij Noach en Jafet, Sem en Gam. Hebben jullie nog? Ja. En dat is van belang voor die tijdrekening, hoe die geschiedenis in elkaar zit, uiteraard. En dan nog wat, Abraham was de jongste, Haran was de oudste, maar die stierf. En daarna gaat het verhaal verder met Nahor en Abraham. En Nahor trekt wel uit de Galdeën, maar niet naar Canaan. Die blijft namelijk ergens hangen in Paddan Aram, Syrië. Of de plaats heet trouwens Charan. Daar moet ik het ook nog over hebben. Het is allemaal om het lastig te maken, maar dat kan niet helpen. Het staat allemaal in de Bijbel. Hebben jullie nog? Abraham was dus de jongste van stel. En nou wordt hier interessant, want dan gaan we weer verder. Terach gewoon, vers 27, Terach gewoon Abraham, Naor en Haran. Haran wordt als laatste genoemd omdat hij voor de geschiedenis kennelijk niet meetelt, want hij stierf jong. Minder belangrijk. En Abraham wordt als eerste genoemd omdat hij de erfgenaam wordt. Hij was wel de jongste, maar ja, God kiest nou eenmaal de jongste. Nou ja, niet altijd, maar in dit geval wel. En veelal. Zie? En dan staat er... Haran, vers 28, Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Tera, in het land zijner geboorte, in Ur der Chaldeeën. Nou ja, hoe dat precies zat, ja, wij kijk, er staat, ik lees hem eerst even verder, namelijk vers 31 lees ik eerst, en Terach, Padus, Terach nam Abram zijn zoon en Lot, Harans zoon, zijn zoonszoon en Sari, zijn schoondochter, de huisvrouw van de zoon Abram, en zij togen met hen uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. Dus hier staat Terach, nou Nahor, zijn zoon, en Abram, niet Haran, want die was overleden, maar wel de zoon van Haran, Lot namelijk. En de hele familie verhuisde uit Ur der Chaldeeën. Inderdaad, op de logische route naar Kanaan, overigens. Want die loopt nou eenmaal liefst waterpas. Dus dan volg je de rivier, weet je wel, de Eufraat of wat het maar was. Volg je naar het noordwesten, totdat je daar in de buurt van de bovenloop van de Eufraat bent. En dan steek je over naar de bovenloop van de Jordaan. En trek je daar langs weer naar beneden. Het zij langs de kust, het zij door het Jordaan, wat je maar wil. Er lopen meerdere wegen, maar die lopen allemaal tamelijk vlak. Dat is de normale route. Die heb je toch, hè? Maar ze bleven wonen daar ergens in die noordpunt, bij de bovenloop van de Eufraat. In het tegenwoordige Syrië. De plaats wordt nog steeds aangewezen. En het huis van Abraham ook. Voor de toeristen zijn. Nou ja, de Mohammedanen vinden Abraham ook wel een belangrijk figuur. Dus die hebben er wel belang bij. Maar daar wonen ze. Hoe lang weet ik niet. We weten niet op welke leeftijd die hele familie verhuisde. We weten alleen dat het was de route naar Kanaan, maar ze kwamen niet verder dan ergens in het noorden. En daar bleef de familie een poos hangen. En de plaats wordt genoemd, ja, in de Statenvertaling Haran. Met dezelfde naam als de naam van die oudste broer die overleden was. Ik moet daarvan zeggen, ik heb het niet alles nagekeken, niet alle schriftplaatsen, maar hier in Genesis wel. De naam van die oudste broer, die wordt geschreven als Haran, met een he aan het begin. En de plaatsnaam vertaald met Haran, waar was het in vers 32, die wordt geschreven met een geet aan het begin. Dus dan wordt het Haran. Met andere woorden, dan zijn het toch twee verschillende namen. Maar ik persoonlijk heb daar grote twijfels over. Omdat het nou eenmaal een tamelijk bekend verschijnsel is. Niet alleen maar sinds Babel, maar ook later. Dat de he en de geet niet uit elkaar gehouden worden. Eenvoudig. Omdat vooral als het schrift niet al te nauwkeurig is, als het niet helemaal schoon schrift is, dan verwar je die twee letters met groot gemak. En het is historisch, dat is ook vele malen gebeurd. En dat heeft ook tot gevolg gehad dat een dame die Geva heette, bij ons Eva heet. Want men heeft Geva eerst gelezen voor Heva. En via de Septuaginta, dat is via het Grieks. En dus via het Grieks waarin de letter H niet bestaat. Ja, verdwijnt de letter H dus helemaal. En daarom heet de dame bij ons Eva. Hebben we die nog? En nog één is die van Noach. Want wij protestanten noemen de man Noach. De Rooms-Katholieken noemen hem Noé. Zonder de G aan het eind. Dat heeft ook iets met bijbelvertalingen te maken en zelfs met Latijn, maar vooruit maar weer. Maar het is het oude verhaal. De geet aan het eind is aangezien voor een he, voor de letter h. En daarna is die verdwenen. Of omdat men als de Grieken de letter h nou eenmaal niet kent. Of omdat men hem wel kent, maar hem sowieso niet uitspreekt zoals de Fransen. En de Groningers en de Zeeuwen. Oh, de Zeeuwen spreken hem weer uit als g. Ja. Die hebben geilige engelen. Ja. Nou ja. Dan, ja. Toch weer. Het blijft een rare letter, maar dat soort dingen gebeuren nou eenmaal. Maar ik heb persoonlijk de indruk dat het heel eenvoudig is dat de lui uit Eerdogeldee zonder haren, waarschijnlijk nadat ze die begraven hadden, dat denk ik eigenlijk, nadat die gestorven en begraven, zijn ze uit Eerdogeldee vertrokken en hebben zich althans voorlopig gevestigd, of althans ten dele definitief gevestigd. Ergens daar in Syrië hebben daar een staat gesticht. Want ja, die mensen van die koninklijke families, die stichten steden, toch? Communisten niet, die stelen de steden, noemen ze dan naar zich. Dus de kleine Leningrad en zo, hè? En Stalingrad enzovoort. En wij hebben natuurlijk Willemstad, van Willem. En, nou ja. Noemt u maar op, en de stichter bouwen ze een stad, of wat dan zijn locatie, waar zullen we hem daar noemen? Nou, naar het diep betreurde familielid. De overleden eerstgeborene. Aaron. Het is wel makkelijk dat je het in het Hebreeuws gaat onderscheiden als Aaron en Garan. Dan weet je dat de ene persoon is en de andere de stad. Maar ik denk toch dat het gewoon dezelfde naam is, eerlijk gezegd. En dat de statenvertalers dus ook alle reden gehad hebben om het verschil niet te maken. Want die hebben het verschil ook niet gemaakt, hè. Ik sluit me daar graag bij aan. Blijf gewoon Haran. En de staat wordt genoemd naar iemand uit de familie. Zo is dat gegaan. Maar hoe die geschiedenis werkelijk in elkaar steekt. Ja, het is een beetje raar, omdat er staat in vers 31, Terah nam Abraham zijn zoon en Lot de zoon van Haran enzovoort. En ze togen op, het was met Nahor overigens, maar dat staat er hier niet bij. En daarna staat er 12 vers 1, de Heere had tot Abraham gezegd. Ja, wanneer dan eigenlijk? En daarvoor hebben we inderdaad nodig Handelingen 7. Zoekt u maar even op. Want daar staat iets wat in Genesis echt niet staat. Maar hoe wist Stefanus dat? Handelingen 7. Daar staat in vers 1, vers 2. Hij, Stefanus, zeide officieel voor het geleerde concilie van het Sanhedrin. Dat weet u, hè? De overpriesters en zo. Dan kon je geen knollen voor citroenen verkopen. Gij mannen, broeders en vaders, hoor toe. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham. Nog zijnde, nog mag je weglaten, maar er verandert niks mee. Zijnde in Mesopotamië. Eer hij woonde in Garan. Zet u weg in, heeft het gelezen als Garan. Dat is maar goed ook, want anders had er nu Aram gestaan. Als ze het als een H gelezen hadden, was die via het Grieks weggevallen en had je het Nieuwe Testament Aram gehad. Maar goed, laat maar staan dus. Hè. Wat staat hier? Hier staat dat God Abraham, dat kan nog via zijn vader, maar dat ligt niet voor de hand. Maar theoretisch zou het kunnen. Maar God, dan zou God Abraham impliciet geroepen hebben, zo van Terah en de hele familie. Maar het lijkt mij vanwege de functie die Abraham vervult in de geschiedenis, dat God wel degelijk Abraham geroepen heeft. En dat het was impliciet, nou ja, pa gaat ook mee. Als hoofd van dit gezin. Of althans van deze tak van de familie. Maar het verklaart meteen waarom de route dan toch niet in één ruk doorging naar Kanaan. Maar waarom ze bleven hangen daar in Syrië. En pas verder gingen nadat vader was overleden. Blijkt mij de enige verklaring. Maar hier staat uitdrukkelijk, God heeft Abraham geroepen uit Ur der Galdeeën. Niet maar uit Haran, of Garan, wat maar was. Maar uit Ur der Galdeeën. En dat staat niet in Genesis. Staat ook niet dat het niet zo was, maar het staat niet in Genesis. Maar dan heb je het weer. Het staat wel in de diverse Joodse geschriften en met name ook in Flavius Josephus weer. En onder Joodse geschriften versta ik niet Flavius Josephus, maar daarom versta ik het Talmudische geschriften, hè? Uit de Joodse religieuze traditie. Nou, daar komt het ook in voor. En God zei toen hem, ga uit uw land en uit uw maatschap en kom in een land dat ik u wijzen zal. En hij ging uit het land der Galdeeën en woonde, maar wonen, dat roep ik altijd al, dat woord wonen betekent blijven, verblijven. En wij vertalen het met wonen, maar het is goed, maar het is blijven. Zoals in het Zuid-Afrikaans. Daar woont men niet ergens, daar blijft men ergens. Of eventueel men leeft ergens, maar dat is natuurlijk een anglicisme dan. Hè? Ja. Toen ging hij uit het land der Galdeeën en woonde in Garan. En vandaar, nadat zijn vader gestorven was, bracht hij hem over, dat wil zeggen, bracht God hem over in dit land daar gij nu woont. En hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde, ook niet in voetstap, enzovoorts. En meer hoef ik er nou niet over te lezen, maar hier staat het. En dan hebben we in het Nieuwe Testament ook nog Hebreeën hoofdstuk 11. Dat is vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde, of geroepen wordende, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. En of die oorsprong in Ur ligt of niet, dat staat er hier niet bij. Maar in Handelingen 7 mogen duidelijk genoeg zijn in dit verband. Het idee is dus dat God Abraham riep uit Ur der Galdeeën. En dat is die plaats helemaal aan de beneden lopen en vlak bij de kust. Aan de oevers van de twee rivieren, aan de Tigris is het overigens, maar vooruit maar weer. God riep hem daaruit, maar dat was de hoofdstad ooit van de bekende Sargon, de Akkadiër, en de Serug een paar generaties eerder. En dan betekent zijn uitdrukking veel meer nog, want het gaat maar niet om een plaats waar hij vandaan kwam. Maar het punt is dat het de hoofdstad was van dat rijk. En Abraham en Nahor en Terach maakten deel uit van die koninklijke familie. En zouden daar op een of andere wijze erfgenaam van zijn. Maar deze gaan jullie hier maar weg, laat het maar achter. En laat je troonsrechter maar vallen. En dan zal ik je brengen naar een land enzovoorts. En het idee is dat vader Terach meeging. Van wie volgens, dat hangt er vanaf hoe je de diverse teksten leest. Maar hij wordt geacht een afgodendienaar geweest te zijn. Als je dat erin wil lezen. Je kan er ook in lezen in die diverse teksten. Dat niet Terach dat was, maar dan toch wel de voorouders daarvan. Mij maakt het verder niks uit. Het gaat maar om het beginsel. Dat hoewel er staat in Genesis 11 vers 31. En Terach nam Abraham zijn zoon en Lot Harons zoon en zijn zoonzoon en Sarai. En, hoewel er staat Terach deed dat, berust het initiatief en de verantwoordelijkheid bij Abraham. De Heer had tot Abraham gezegd, toen hij nog in Ur was, ga uit je land en uit je maatschap. En kennelijk heeft de Heer toen gezegd, pa, die zegt, ja, maar dan ga ik wel mee. En als hoofd van die familie en als oudste in rang daarbinnen, kan je dus melden dat de Heer nam de hele familie bij elkaar en die ging daar naartoe, ging op reis. Maar niettemin, er staat niet door het geloof is Terach op weg gegaan, er staat door het geloof is Abraham op weg gegaan. En kennelijk was het niet Gods bedoeling dat Terach mee zou gaan naar Canaan. En het wachtte dus op het moment dat Abraham het hoofd werd van deze familie, om zo te zeggen. Dat die hogere generatie weg was, alvorens hij doorging naar Canaan. Komt dat nog wel eens vaker in de Bijbel voor? Komt het nog wel eens vaker in de Bijbel voor? Zo gaat het altijd. Als de Heer roept, betekent dit inderdaad dat oude voorbij is. Het is dat, we zijn weer aan het eind, die tijd vliegt altijd. Maar de Heer roept je en dat betekent dat het oude wordt weggedaan, zoals 2 Korinthe 5 het samenvat en zegt, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Die oude positie, die positie in de wereld laat je achter, Dat is Haran dus. In Ur. En daarna moet je nog van Terach af. Dat wil zeggen je eigen oude mens. Nee, ik meen het serieus. Dus kijk, ik wil zeggen, je moet van het oude mens af. Maar dan had hij naar zijn moeder gedacht in plaats van zijn vader. Schiet ook niet op. Maar ga erom dat die oude mens of zo, die moet je voor dood kunnen houden. Die moet je dood en begraven houden. Dit zijn grote delen in het Nieuwe Testament die dat zeggen. Dat die oude mens fundamenteel dood is voor God, dat wij hem moeten zouden afleggen, vergeten, achter ons laten, niet omkijken, enzovoorts. En ik wil het wel met andere woorden zeggen, kom ik in de buurt misschien toch nog van Ruth Bexon, die dan iets zegt als, pas als je geaccepteerd hebt dat de oude mens dood is, kun je werkelijk de Heer dienen. Zolang je van die binding af bent, zodra je van die binding af bent, pas dan kun je leven uit wat God geeft en uit de volheid van zijn genade. En als dat niet het geval is, zit je vast aan die oude wereld, aan die oude schepping enzovoorts. En dan zult u zeggen, is het dan niet twee keer hetzelfde, dat Haran eerst en dan Terah nog een keer? Dan zeggen, ja, het is allemaal hetzelfde en het komt nog een keer, want daarna blijft Nahor achter in Haran. Dat wordt hier nog niet vermeld, maar dat blijkt later. Dan blijft die andere broer blijft daar nog achter. Die op de achtergrond speelt hij nog altijd een rol mee. Dat is soms lastig en soms makkelijk en de Heer wil het ook wel gebruiken eigenlijk. En doet dat dan ook inderdaad. En dan heb je ook altijd nog dicht in de buurt die Lot. Die is ook van Haran, die is van die oude wereld. Dus dat kun je nog wat zeggen, maar daar heb ik geen tijd meer voor. Dus dat vertel ik dan morgen wel. Maar ik zeg het wel, vind ik leuk. Want dan heb je ook nog dat Abraham daar was met zijn vrouw Sarah. Met was zijn nicht. En Lot was zijn zwager. Want Sarah was de zus van een van de zussen. Een van de twee zussen van Lot, waarom niemand, dat weet ik ook niet. Want ik denk toch dat dat algemeen bekend zou moeten zijn. Maar ja, dat is het helaas niet. Maar daar hebben we het morgen alweer over. Dat wil zeggen, zal ik u meteen ook vertellen, die aardige consequentie. Wij leren dat God Abraham roept en die oude Haran laat die eerst ook gaan. En Nahor blijft achter, die twee oudere broers. En dan neemt Abraham en via hem gaat het verder. Maar bij nader inzien, je moet er enige moeite voor doen, maar enige zeer eenvoudige moeite, zeer eenvoudige studie, dan kom je er vanzelf achter dat al die afstammelingen van Abraham en van Isaac en Jacob in werkelijkheid toch afstammen van Haran. Ja, zeg maar. En ook van Nahor, toch van die oudere broers. En officieel gaat het via Abraham. Maar langs de vrouwelijke lijnen, langs de aardse lijnen, om niet te zeggen langs de lijnen van een oude schepping, vervult God zijn belofte wismerachtig en alsnog via Haran en Nahor. Officieel onterfd, officieel geen rechten meer, niettemin. Al die zegeningen die God aan Abraham geeft, komen wel degelijk terecht bij wat het nageslacht is, weliswaar van Abraham, maar tegelijkertijd is het nageslacht van zowel Nahor als Haran. Maar ja, daar hebben we het dan morgenochtend weer over als je helemaal fit en wakker bent.